Beth, ik hoop dat je een hele mooie, goede, gezegende avond tegemoet gaat. Ik heet ook onze spreker, Arie de Rover, hartelijk welkom. Je bent spreker, coach en counselor. En je hebt het veel over het thema identiteit ook. En dat is een thema wat vanavond ook terug gaat komen. Want het thema van deze avond is relatierestauratie. En relaties hebben alles te maken met identiteit. Daar gaan we straks nog meer over horen. Het is misschien best wel een onheilspellend thema, relatierestauratie. Nou, we zullen wel horen straks van Arie of dat inderdaad iets onheilspellends is en of er inderdaad werk aan de winkel is, restauratie, of dat misschien meevalt. Daarover later meer. Nou, wat we ook gaan horen, is dat relaties en hoe je daarmee omgaat ook alles met God te maken hebben. En met hoe je relatie met God eigenlijk is. Hoe is jouw relatie met God eigenlijk? We gaan een lied zingen, een lied dat gaat over wie God voor je wil zijn. En ik vind het geweldig hoe de schrijver van dit lied daar woorden aan heeft kunnen geven. Het is iets waar je moeilijk woorden aan kan geven, wie God voor ons wil zijn. Dat is moeilijk onder woorden te brengen, maar ik vind dat de schrijver van dit schitterende lied daar toch op een hele mooie manier in geslaagd is. We gaan zingen, Ik zal er zijn.
Your name is here.
Prachtig lied. Zullen we met elkaar bidden dat God er ook zal zijn vanavond. Heere God, samen komen wij bij u en we willen u loven en prijzen en danken voor deze schitterende woorden. Woorden die zeggen wie u voor ons wilt zijn. Dat u onnoembaar aanwezig wilt zijn in ons bestaan. Dat u ons ziet. Dat u ons kent. Dat u ons lief hebt. Dank u wel dat u zo'n God bent. Dat u onze God bent of wilt zijn. En we willen u bedanken als we u hebben leren kennen in ons leven. Als we op een dag van het ene op het andere moment misschien of heel geleidelijk u hebben liefgekregen. Als onze naam opgeschreven is in de hemel. We willen u prijzen voor die onuitsprekelijke genade. En als we daar geen zekerheid over hebben en dat niet zouden durven zeggen, ja wel wie u voor ons wilt zijn, maar niet of u dat ook echt voor ons bent, dan bidden we dat u ons vanavond laat zien, laat merken, laat voelen dat dat ook voor ons geldt. Dat u onze God wilt zijn en dat wij niet meer anders kunnen en niet meer anders willen dan uw kind zijn. We willen u alles belijden wat we vandaag hebben gedaan, wat niet tot eer van uw naam was. Misschien wel als ons eer toegeschreven werd en we die niet aan u brachten. Als we die eer voor onszelf hielden, als we zelf ingenomen waren, trots, hoogmoedig en het ons niet om u draaide, maar om onszelf. Wat ligt dat toch elke keer weer op de loer, juist als dingen ons goed gaan, als dingen ons goed afgaan. We willen het u belijden, de zonde die we vandaag gedaan hebben. En we willen u ook belijden dat we het niet verdienen, dat u hier vanavond bent. En toch bidden we om uw vergeving en uw genade in uw Zoon Jezus Christus. En dat u hier vanavond wel zult zijn. Zoals u dat ook beloofd hebt, dat waar er twee of drie in uw naam bij elkaar zijn en we zijn met nog veel meer samen, dat u er wilt en dat u er zult zijn. En we bidden dat we het zullen merken, ieder persoonlijk, dat u er bent. En dat u tot ons spreekt. Woorden van leven. Woorden op maat. En we bidden dat als het gaat over relatie, restauratie en het waarschijnlijk ook wel een scherpe boodschap is, als er iets gerestaureerd moet worden, bidden we dat u ons ontvankelijkheid geeft om die boodschap, om die een plek te geven in ons leven. Om het niet alleen maar aan te horen, maar om er ook mee aan de slag te, om er ook mee aan de slag te gaan. En te doen wat we moeten doen. We bidden dat u ons concentratie geeft om ons eraan over te geven vanavond. We bidden dat u Arie ook zegent met de vervulling en de leiding van uw Heilige Geest. Dat hij hier zal staan en dat hij de boodschap die u op zijn hart gelegd hebt, dat hij die met ons zal delen. Woorden van leven. We bidden om een heerlijke avond, een gezegende avond, een avond tot glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Duizenden jaren geleden was er een vrouw en een slang in de Hof van Eden. En die slang was de personificatie van de Satan. En die Satan, jullie kennen het verhaal allemaal, verleidde de vrouw door te zeggen, als je daarvan eet, van die vrucht waarvan ze niet mocht eten, zul je als God zijn. En er zijn een aantal mensen geweest in de geschiedenis van de mensheid die goddelijke eer toegeschreven kregen. Als je het hebt over allerlei grote personen in de wereldgeschiedenis, maar ook als je het hebt over grote persoonlijkheden vandaag de dag. Ik weet niet of je een beetje thuis bent in de voetbalwereld, maar er zijn een hoop voetballers die als een soort god vereerd worden. Als je denkt aan Diego Maradona of Johan Cruijff of vandaag de dag Lionel Messi. Lionel Messi wordt vaak Messias genoemd, zo wordt hij toegezongen in het stadion van de club waar hij speelt. Mensen die tot zulke grote hoogte gestegen zijn, zulke grootse prestaties geleverd hebben, ja, dat het eigenlijk de menselijke maat te boven gaat. Dat ze goddelijke eer toegeschreven krijgen. En dat blijkt heel gevaarlijk terrein, als dat je overkomt. En de hamvraag in zo'n situatie is, hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om als dat gebeurt? En we gaan twee korte gedeelten uit de Bijbel lezen, waarin je twee verschillende manieren ziet hoe je daarmee om kan gaan. En de eerste manier, dat is hoe Herodes Agrippa de Eerste ermee omgaat. Op het hoogtepunt van zijn macht, het hoogtepunt van zijn carrière en misschien ook wel van zijn leven, gebeurt dit. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield op de rechterstoel gezeten een toespraak tot hen. En het volk riep uit, een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd, verschrikkelijk, door de wormen gegeten en gaf de geest. Dit is hoe je ermee om kan gaan. Ik noemde het in mijn gebed ook al, dat als je eer toegeschreven krijgt, in dit geval zelfs goddelijke eer, een stem van God en niet van een mens, dat je het je kan laten welgevallen. Dat je die eer niet afwijst, maar dat je het voor jezelf houdt. En dat je ervan geniet, dat je ervan groeit. Dat is één manier om ermee om te gaan. En twee hoofdstukken verder in de Bijbel, ook in het boek Handelingen, komen we een tweede manier tegen om ermee om te gaan, als je goddelijke eer toegeschreven krijgt. De menigte, die hadden zojuist gezien dat Paulus en Barnabas een kreupele man genezen hadden. En ze waren daar diep van onder de indruk, de inwoners van Lystra in Klein-Azië. Ze waren daar diep van onder de indruk en dan gebeurt dit. De menigte, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens tempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigte offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren, stortten zich in de menigte en riepen, mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen, net als u, en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft. Oftewel, het zou afgoderij zijn als jullie ons goddelijke eer zouden geven, aan ons zouden offeren. Ere aan wie ere toekomt, alle eer aan God. Dat is hoe Paulus en Barnabas erop reageren. Ze laten het zich niet welgevallen, die eer van mensen, maar ze verwijzen meteen door naar God. En ze moedigen de mensen aan om hem de eer te geven die hem alleen toekomt. En dat zijn natuurlijk twee uitersten. Ik dacht, dan is het meteen maar duidelijk. Twee uitersten van hoe je omgaat met als je eer krijgt. Ik denk dat het jou in je leven niet zal overkomen. Of misschien ook wel als je ergens ongelooflijk goed in bent. Maar dat je goddelijke eer krijgt. Maar ongetwijfeld heb je er wel mee te maken gehad. Of krijg je er nog mee te maken dat je wel eer krijgt voor je werk. Of voor je studie waar je in uitblinkt. Of voor je hobby waar je ontzettend goed in bent. Of voor je sport die je met verven beoefent. En mijn vraag aan jou is, hoe ga jij daar eigenlijk mee om? Als mensen jou eer geven voor wat je doet, is dat dan iets waar je van groeit, waarvan je hoogmoedig wordt en trots en wat je voor jezelf houdt? Of ben jij dan zo iemand die die eer doorverwijst aan God? Ere wie ere toekomt. Aan het begin van Jij der Avond heten we elkaar altijd hartelijk welkom. Dat gaan we zo ook doen. En ik geef dan altijd een vraag mee of een bemoediging om even met elkaar over in gesprek te gaan. En deze keer is dat deze vraag. In welke houding herken jij je nou het meest? Die houding van Herodes, die eer voor zichzelf houdt, of toch meer die houding van Paulus en Barnabas, die doorverwijzen naar God, die volgens hen alle eer moet krijgen. En dat niet als een soort iets wat ze zouden moeten zeggen, maar iets wat ze ook echt menen. Dus sta even op, groet elkaar en stel elkaar eens die vraag en heb er eens met elkaar over. In welke houding herken jij nou het meest?
Thank you.
Te nemen. En voordat ik hem het woord geef, wil ik jullie nog zeggen dat je straks via steljevraag.tk vragen aan hem kan stellen. Dan gaan we na de toespraak een aantal liederen zingen en dan gaan we die vragen van jullie ook aan Arie stellen. Je kan het dus online doen, steljevraag.tk, en als je het liever rechtstreeks doet, gewoon live met een microfoon, dan kun je ook even doorvragen. Dan kun je je vragen ook bewaren voor straks na de toespraak. En nu kan het natuurlijk ook zijn, we hebben een aantal hele mooie liederen gezongen, dat jij ook een lied op je hart hebt, wat je vanavond heel graag zou willen zingen. Laat het ons weten via steljevraag.tk. Aan het einde van de avond hebben we nog wat tijd ingelast, dat noemen wij vrij zingen, ben jij daar. En dan gaan we de liederen van jullie keuze zingen, dus laat het ons weten. Ik geef het woord aan Arie.
Het wordt misschien wel onheilspellend, zei Mart. Relatierestauratie. Ja, wat is onheilspellend? Och, het kan best wel schuren, confronterend zijn, want als je praat over relaties, ja, dan kom je echt op, ja, misschien wel het diepste kenmerk van ons als mens. En dus ook van jou. En dat kan best onheilspellend aanvoelen. Vanuit mijn perspectief, maar goed, ik weet een beetje wat ik wil gaan zeggen natuurlijk aan jullie, is het eerder bevrijdend dan onheilspellend. Maar zelfs vrijheid kan voor sommigen echt onheilspellend zijn. Nou, we gaan wel zien waar jullie na 25 minuten staan en wat voor vragen dit heeft opgeroepen. Hou je vooral niet in. Ik wil beginnen met de eerste stelling te geven aan jullie. Realiseer je dat je relationeel geschapen bent. Dat is een buitengewoon belangrijk aspect van je mens zijn. Je kan pas echt mens zijn, mens worden, in de relatie met de ander. Een bekende filosoof, Levinas, die heeft daar eigenlijk zijn hele filosofie op gebaseerd. Dat jij wordt pas mens, echt, in het aangezicht van de ander. Je hebt een tegenover nodig om te worden wie je bent. En dat heeft te maken met dat woord wat Mart ook al even zei. Wij zijn door God geschapen met een identiteit, of beter gezegd een identiteitsverlangen. En daar wil ik eerst even met jullie bij stilstaan. En dat doe ik aan de hand van een Bijbeltekst waarin je eigenlijk dat al helemaal terugvindt. Ook al komt het woord er niet in voor. De Bijbel gebruikt vaak andere woorden dan die wij gebruiken vanuit de menswetenschap. Want identiteit is echt een woord ook vanuit de menswetenschap. Maar de Bijbelse equivalent komt vanavond voldoende voorbij. Ik wil als eerste Bijbelgedeelte met jullie lezen. Genesis 2, vers 18 tot 25. Daar zie je eigenlijk hoe de mens hoort te functioneren nadat hij geschapen is. En realiseer je even dat de mens het meest unieke schepsel is uit de hele scheppingsgeschiedenis. He, jullie kennen ongetwijfeld het scheppingsverhaal dat God de hemel en de aarde schiep door te spreken en het was er. Dus met zijn woord, je zou kunnen zeggen met zijn goddelijke machtswoord, is hij in staat om dit te creëren. En God maakt een schepping, overigens, waar hij boven zit en waar wij in zitten. En ken je de drie dimensies van de schepping waar wij in vastzitten, die ons leven bepalen? Nou, dat zie je eigenlijk al in het allereerste zinnetje in de Bijbel, daar komen ze alle drie in voor. In den beginne, tijd. In de beginne betekent er ontstond blijkbaar tijd, het ontstaan van de tijd. In de beginne schiep God hemel, ruimte, en aarde, materie. Dat zijn de drie gegevens waar wij het mee moeten doen. Je zou kunnen zeggen, die bepalen onze leefomgeving, inclusief de kosmos. Tijd, ruimte en materie. God staat daarboven. He, een begrip als eeuwigheid, daar kunnen wij eigenlijk niets mee. Wij denken bij eeuwigheid heel vaak, misschien jij ook wel, als een oneindige duur van de tijd. Ik denk dat eeuwigheid letterlijk betekent boven de tijd. He, sommigen zien tegen de eeuwigheid op, want dat moet buitengewoon saai zijn. Zeker als je continu moet zingen. Ja, de band vindt dat natuurlijk leuk, maar er zijn er ook die hebben daar letterlijk een broertje dood aan. Je moet er niet aan denken dat je toch eeuwig moet zingen of op een harpje spelen. Het zijn allemaal romantische beeldjes. Nee. Nee, eeuwigheid is niet een oneindige tijd. Eeuwigheid is tijdloos. Maar daar hebben wij geen enkel begrip bij. Simpelweg omdat we onderdeel zijn van een schepping. Waar tijd gewoon een onderdeel van is. He, onze leeftijd, ons leven verloopt in de tijd. He, je zegt van gestorven mensen wel eens, ze zijn uit de tijd. Vind ik een mooi begrip. Een beetje ouderwets inmiddels, maar het is wel echt zo. He, het lichaam is uit de tijd. Nee, het lichaam is gestorven en hun geest is eigenlijk uit de tijd. Nou, God staat daarboven, God schept, maar let op, alles ontstaat doordat hij het uitspreekt, maar nou komt het. Dan zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld. Moet je je voorstellen, jij bent geboren uit het verlangen van de meest intieme, perfecte relatie die er bestaat. God. God is in zichzelf al een relatie. Die voor ons ook onbegrijpelijk is, want drie eenheid krijg je ook met je hoofd niet rond. Drie personen en toch één. Het is God. Je zou kunnen zeggen, God is de meest perfecte relatie die maar bestaat. God is één en al liefde. Hij is het, hè? Hij heeft geen liefde. Hij is het. En liefde zou je kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk het doel, het kenmerk, het wezen van de relatie. Liefde. En vanuit die liefde zijn wij gemaakt. Wij zijn niet ontstaan uit een woord. God kwam naar de aarde en uit het stof van de aarde maakte hij de eerste mens. En die kreeg die prachtige hof aangeboden en zei, hier, ga deze bewerken. Wij scheppen zo'n vreugde in jou. Ga je gang, dit is voor jou. Realiseer dat, de schepping is voor de mens. En dat blijkt ook wel uit wat de mens ermee mag doen. En dan ga ik met jullie lezen, Genesis 2 vanaf vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Prachtig. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Ik pauzeer hier even. Ik ben counselor overdag. Ik mag mensen begeleiden die ernstig lijden vaak in het leven, ook op relationeel gebied. En dan dit zinnetje treft mij altijd. Adam was in die schepping met al die vogels, die dieren, de flora en de fauna. Mocht hij zelfs namens God ze een naam geven naar hun aard. Je zou kunnen zeggen, passend bij de identiteit van het wezentje gaf hij een naam. En hij had ze allemaal gehad. En er was er niet één waarmee hij zich kon identificeren. Hij was alleen. Hij voelde zich ook alleen. Je kan nog zo van je huisdier houden. Niks mis mee. Maar het is niet een tegenover van je. Je staat niet op dezelfde voet. Je kan er niet zo'n relatie mee aangaan als dat je bedoeld is. En dus kijk je je recht al in het hart van dat wat niet goed is. Want God zelf vindt het ook niet goed. Dat is een curieus onderdeeltje. Hè? Want in Genesis 1, ja, zie, het was allemaal goed. En nou blijkt er toch iets niet goed te zijn. Ik weet ook niet of dat in de tijd was. Of, maar doet er niet toe. Ik vind toch ontroerend dat dit er staat. Want dit toont zo het kenmerk aan, lieve mensen, van wie we zijn. Wij zijn relationele wezens. Wij moeten ons verhouden tot iemand. Daar snakken we naar. Want anders voelen we ons alleen. En nog sterker, eenzaam. En ik ken jullie leven niet. Maar wat is dat op dit moment een volksziekte aan het worden? Ook onder jullie leeftijd trouwens. Eenzaamheid. En eenzaamheid is nog niet iets alleen fysieks. Alsof er geen mensen om je heen zijn. Integendeel zelfs. Ik ken veel mensen die heel veel contacten hebben. En stervens eenzaam zijn. Omdat die contacten eigenlijk niet functioneren voor hun identiteit. Ze voelen er eigenlijk geen liefde in. Sterker nog, ze voelen alleen maar dat ze er misschien niet eens bij horen. Dat ze geen echte verbinding krijgen. Nou, bij Adam was het zo dat er fysiek ook niemand was. En dan komt dat mooie, ja, ultieme geschenk van God. Toen liet die Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Schitterend. Dit is het eerste huwelijk waarbij de vrouw wordt weggegeven. Door vader zelf. Het is ontroerend. En buitengewoon indrukwekkend. Want dit nu komen pas de eerste woorden van de mens in de Bijbel. En dat is gelijk een liefdeslied. En van een kwaliteit waar Marco Borsato niet eens er tegenop kan. Waanzinnig. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen. En vlees van mijn vlees. Je hoort hem bij, eindelijk iemand die bij me past. Hetzelfde als ik. Wel anders. Maar van eenzelfde wezen. Deze zal manin genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Hij is idolaat, jongens. Wat een cadeau. Zoals een bruidegom dat eigenlijk op zijn huwelijksdag ook moet ervaren. Dat hij de hand van de dochter van die vader krijgt. Wat? Niet alleen de hand. Nee. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. 2-1. Ultieme relatie. En in dit geval letterlijk en figuurlijk, ze waren naakt. Nou is ook de bedoeling van een intieme relatie, dat je naakt durft te zijn. Nee, niet alleen fysiek. Dat is maar een deeltje van je mens zijn. En absoluut ook een belangrijk deel. Zeker ook op het gebied van intimiteit. Nee, maar echt naakt, het woord naakt betekent hier veel meer transparant. Doorschijnend. Je mag alles van me weten. Je mag me helemaal kennen, want bij jou voel ik me veilig. Aan jou wil ik me trouw verbinden. En dus voel ik me zo veilig dat je me nooit zal schaden. Dit ben ik. En als dat je lukt, als dat je gegeven is, dan heeft dat een enorme impact op je identiteit. Want wat is nou je identiteit? Nou, dat is het meest wezenlijke deel van je mens zijn. De Bijbel kent, je zou kunnen zeggen, 3 woorden waaruit de mens bestaat. Je ziet het onder andere in 1 Thessalonicense 5, ik dacht vers 24 of 25. Die heb ik hier nu even niet op het screen. Maar daar staat dat Paulus ook zegt dat we geheiligd worden, de mens geheiligd wordt, dat God ons heiligt in geest, ziel en lichaam. is een mooie drieslag. Hè? De menswetenschappen geven daar wat andere woorden aan. Maar geest, ziel en lichaam, dat zijn de drie componenten. Nou, het lichaam is natuurlijk het meest in het oog springend. Maar het lichaam staat dus ook niet alleen voor dit pakketje cellen, maar ook voor het gedrag wat je ermee doet. Dat wat je lichaam teweeg brengt. Dat is een belangrijk onderdeel van je mens zijn. Je daden, je doen, je spreken. Je ziel is de plek in je geest, zou je kunnen zeggen, in je denken, waarbij jij je keuzes maakt. Je willen. In je ziel zitten je passies. Positief of negatief. In je ziel kun je gepassioneerd raken van de dingen die je heel graag wil. Die je najaagt. Die belangrijk voor je zijn. Maar je ziel kan ook lam geslagen zijn. Dat je helemaal niks meer wil. Dat je leven voor je gevoel leeg is. Dat je platgeknepen bent in je ziel. Zieloos. Ja? En je voelt al aan, want er zit een hiërarchie in. Als je ziel leeg is, ja, dan komt het niet tot gedrag. Dan wordt je lichaam amper functioneel. Maar als je ziel vol passie zit, vol overtuigingen, ja, dan zet je heel je wezen, je lichaam in om dat ten uitvoer te brengen. Maar boven die twee uit zit je geest. En je geest is de Bijbelse terminologie voor je identiteit. God heeft ons geschapen met een geestelijk verlangen. En de eerste geest die wij ingeblazen kregen, Adam, was de geest van God. Zo is die tot leven gekomen. De Ruach. In het Nieuwe Testament wordt die ook gebruikt voor de Heilige Geest. Dus God maakte niet alleen een lichaam, toen blies God het leven erin door de mens een levensgeest te geven. Nou, die hebben we nog. Jij ook. Wij snakken naar onze identiteit. En wat is nou je identiteit? Dat is je geestelijke verlangen. Hier komt die. Naar waarde, naar betekenis, naar zekerheid, naar geborgenheid, naar veiligheid. Wij willen met onze geest dat ons leven zin heeft. Dat we van waarde zijn. Een diep gevoel van waardeloosheid kan je letterlijk suïcidaal maken. Depressief. Mat. Waardeloos. Dat zijn vooral de mensen die ik counsel. Die struggelen door het leven gaan. Door allerlei levenservaringen hebben ze echt moeite om zichzelf bij elkaar te rapen. Vaak is er lichamelijk niks mis. Ze kunnen zelfs in de kracht van hun leven zitten. Ze zien er misschien prachtig uit. Maar als je geest verminkt is, je identiteit beschadigd, misschien al vanaf je jonge leven, dan kun je een zwaar leven krijgen. Nou hier was de verbinding niet alleen met God, want die blies de levensadem in. Die komt zelfs elke dag in dat prachtige paradijs met ze wandelen in de avondkoelte. Maar hier krijgt Adam ook nog eens een aardse relatie erbij, die hij ook kan gebruiken. Om daar zijn geluk en zijn liefde in kwijt te kunnen. Want God is natuurlijk ook een ander wezen dan jij als schepsel. Maar let goed op. Eva is een cadeau van God aan Adam. God had nog steeds op nummer 1 moeten blijven staan. Maar dan komt het drama waar Mart ook al even aan refereerde. De zondeval. En nu lees ik het even en ik hoop dat je mee kan lezen vanuit het identiteitsvraagstuk. Vanuit de geestelijke verlangen. Misschien gaat er voor het eerst je ogen ook open wat de zondeval nou eigenlijk is. Want ik kom in zoveel kerken en niet in de laatste plaats ook binnen jullie richtingen tegen het idee bij zonde. Heel veel mensen in kerken denken nog steeds dat zonde verkeerde dingen doen is. Was maar waar. Zonde is niet verkeerde dingen doen. Zonde is dat jij je geestelijke verlangen, je identiteit, niet uit God haalt, maar uit iets anders. Kijk maar. Genesis 3, vers 1 tot 6. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten? Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, daarvan heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Even stil nu, even stil zijn hier. Wil je je voorstellen, hè? Die hof. Alle bomen zijn voor de mensen, alle. Eentje voor God. Die staat wel in het midden trouwens. Ik heb de overtuiging, ik kan het natuurlijk niet bewijzen, dat al die bomen er ook hetzelfde uitzagen, ook die in het midden stond. Hij stond alleen in het midden, de plek was uniek. En God wil in het midden van je leven staan, ook van Adam en Eva. Dus dat werd gesymboliseerd in het midden van de hof. Maar voor de rest zal die boom er ongetwijfeld hetzelfde uitgezien hebben. En God zei, met die keuze eigenlijk, als je mij nog steeds God wil laten, blijf je van die boom af. Er zijn verschrikkelijk veel mensen die als ze moeite hebben met de dingen die mis zijn gegaan in het leven, ook kunnen uitroepen, misschien jij ook al, waarom heeft God die boom eigenlijk neergezet? Dat had hij toch kunnen voorkomen? Waarom geeft hij ons die keus? Heb je ooit gerealiseerd dat God dat wel moet kunnen geven? Heb je wel eens ooit gerealiseerd dat als jij liefde bent en die kwijt wil aan een ander, dat je de ander 100% eigen keus moet geven? Anders is het geen liefde. Dus het zit in het wezen van God dat hij zijn schepselen, die uit hem geboren zijn, een eigen keus moet geven. Het zit in een wezen van een vader en moeder dat als ze echt van hun kinderen houden en ze groeien op naar volwassenheid, dat ze de kinderen 100% eigen keus geven. Zonder dat het ten koste gaat van de liefde voor hun kinderen. Dat is God, een voet uit. En Jezus herhaalt dat in die wereldberoemde gelijkenis van die verloren zonen. Die vader in die gelijkenis, dat is God. Hij vertelt die gelijkenis ook. Om aan de schriftgeleerden duidelijk te maken wie God nou eigenlijk is. Nou, die vader die laat zijn jongste zoon, gunt hij het recht om zijn vader dood te verklaren. Ik wil nu de erfenis, ik wil niets meer met u te maken te hebben. Daar zie je de zondeval opnieuw uitgedrukt. God moet je een keus maken. Zo kan God alleen maar een relatie met je aangaan. Mag ik het eens heel precair zeggen? God verkracht jou nooit. Je hoeft niet. Je mag kiezen. Hij wil wel hoor. Hij heeft er alles voor over gehad. Maar als jij niet wil, dat mag. Hij blijft trouwens van je houden. En hij heeft er buitengewoon verdriet van als je niet wil. En die keuze die werd in de hof gesymboliseerd met die boom. Wij leven nu in het Nieuwe Testament. Die boom is er niet meer, maar er heeft een andere boom gestaan. Een kale, een kruis. Maar dat is exact dezelfde keus die je hebt. Of je neemt het aan en je zegt, Heer, ik wil van uw genade leven, want nou, zoveel liefde voor mij, dat gaat niemand evenaren. Of je zegt, joh, rot op met je kruis. Of je zegt, nee, ik moet het natuurlijk wel zelf verdienen. Ik moet wel op eigen kracht, moet er wel wat voor doen. Nee, voor liefde kun je niks doen. Zeker voor Gods liefde niet. Daar kun je maar één ding mee, niet voor doen, maar één ding kun je er maar mee, ontvangen. En hier voltrekt zich het drama. Door influistering van het kwaad krijgt Eva de suggestie, luister maar. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. Wat krijgt Eva hier aangereikt? Niet, je krijgt een prachtig lichaam, meid. Je krijgt een veel betere ziel. Nee, Eva krijgt een geestelijke beproeving. Je kan een upgrade krijgen in je identiteit. Je hoeft geen mens te blijven. Je kan God worden. Onafhankelijk. Niemand boven je. Autonoom. Dat betekent letterlijk jezelf tot wet. Goed en kwaad, daar ga je voor jezelf over. Doen. Uit die relatie. Vrij, denken we. We denken heel vaak, niet meer onder zich, dat is dan vrij. En toen Eva dat ingefluisterd kreeg, toen kreeg die boom ineens een hele andere betekenis. Ik ga niet dood. Ik krijg een upgrade. Ik word veel belangrijker. Ik word autonoom. En moet je horen wat er dan gebeurt. Dus haar geest is inmiddels beïnvloed. Moet je voorstellen wat dat met haar ziel doet en met haar lichaam, haar gedrag. Moet je horen wat er op zielsniveau gebeurt. Welke woorden hier gebruikt worden. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Zo had ze nog nooit gekeken. Dat ding zag er trouwens net zo uit als gisteren. Maar haar ogen waren veranderd doordat er ineens een andere betekenis. Krijgt nou wat, wat ziet dat ding er goed uit? Dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Haar hele ziel begint te kolken. Misschien heb je dat wel als je verliefd wordt. Misschien wel op iemand die je eigenlijk al lang kent, maar ineens gebeurt het. En je denkt, wauw, zo ga ik wel een geweldige gozer. Dat gebeurde Joke, mijn vrouw. Oh, dit komt op internet, geloof ik, hè? Jammer. Dan hoop ik dat ze dit nooit ziet. Maar dat... Nee, daar heb je het alweer. Maar dat kan ineens gebeuren. De schellen vallen van je ogen en ineens zie je wat je nog nooit gezien had. Nou, dat overkomt even hier. Met maar één reden. Stel je toch eens voor dat haar hele ziel begint te kolken. Het is een lust, het is begeerenswaardig. Het water loopt er in de mond. Nou, eigenlijk in de geest. En dan pas, nou komt die. En toen, even wachten hoor. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man. Dus de daad is uitsluitend het effect van wat er in je geest al gebeurt. Zonde is een geestelijk probleem, niet een gedragsprobleem. Dus leg de wet van God, we hebben hem net weer gezongen, leg die nooit uit op gedragsniveau. Want dan heb je de essentie van zonde niet te pakken. Dan loop je zelfs het risico dat je moralist gaat worden. Dat je denkt dat het aan het gedrag ligt. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, het is zelfs zo. Als jij denkt met goed gedrag bij God in een goed blaadje te komen. Dan ben je de grootste zondaar die er is. Zonder dat je door hebt. Kijk maar naar die oudste zoon uit die gelijkenis van de verloren zonen. Die jongen deed alles goed, maar met één motief. Ik moet grip houden op mijn bestemming. Op de erfenis. Zijn geest was niet gevuld met de liefde van zijn vader. Nee, 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 nee. Dit is de grootste ziekte in godsdienstige systemen. Dat we zonde uitleggen in verkeerde dingen doen. Het is zelfs zo als jij je schuldig blijft voelen door de verkeerde dingen die je doet. Dat is het beste kenmerk dat je een zondaar bent. Ja, niet dat je verkeerde dingen doet, maar dat je schuldig voelt. Dat jouw geest, jouw identiteit nog niet leeft van de genade van God. Want dan voel je je niet meer schuldig. Dan krijg je wel een schuldbesef. Maar het raakt niet meer je identiteit. Nee, ik ben verlost. Ik ben van hem. Hij is mijn vader. Hij houdt van me en ik hou van hem. Dat is het allerbelangrijkste. En dan zul je absoluut merken dat je gedrag verandert. Dan mag je misschien ook wel heiligheidsgroei ervaren. Maar daar draait het niet om. Dat is hooguit een vrucht van de verandering in je geest. Kortom, wij zijn identiteitshongerige mensen. En wij zijn geschapen om onze identiteit, onze betekenis en zekerheid bij God vandaan te halen. En met de zondeval hebben we dat doorbroken. En als je vandaag ook nog steeds je identiteit buiten die intimiteit met God haalt. Dan leef je de zondeval nog uit. En dat kun je herkennen in wat God hier tegen Adam en Eva zegt. Als hij na het eten van die vrucht terugkomt in de hof, 's avonds. Dan roept hij ze achter de bosjes vandaan. Ik lees even met jullie Genesis 3 vanaf vers 16. Want dan heeft hij zowel voor de slang, die laat ik even zitten. En voor Eva en voor Adam twee mededelingen. Ieder krijgt nu te horen wat ze hebben veroorzaakt. Sommigen noemen dat de vloek. Of de straf. En velen denken dan vaak dat God een soort straf bedacht heeft. Nee, nee, nee. Nee, dit is de consequentie in de scheppingsorde. Als je dat steentje weghaalt, als God van zijn plek gehaald wordt, wat hij gewoon laat gebeuren, hè? Want jij hebt die keus. Hij moet het wel laten gebeuren, want hij is liefde. Zijn hart breekt, maar jij hebt de keus. Nou, zegt hij tegen Eva, weet je wat je nu gedaan hebt, lieve schat? Weet je wat de echte consequenties zijn? Nu jij jezelf tot God gemaakt hebt. Wat je natuurlijk niet aan kan. Maar hoor maar, nu ben je God, hier komt het. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken en met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Jongens, leer de Bijbel lezen op identiteitsniveau. Weet je wat Eva hier te horen krijgt? en wat de natuurlijke staat van bijna alle vrouwen is. Nu ga jij voortaan je identiteit halen, want je haalt niet meer bij mij, uit je moederschap en je vrouw zijn van. Jouw betekenis en zekerheid die je van nature zoekt en verlangt, die haal je nu niet meer bij mij. Die ga je nu bij je man halen en uit je kinderen. Daarom is kinderloosheid voor vrouwen vaak vele malen pijnlijker dan voor de man. De man krijgt zo meteen wat anders te horen. En daarom halen bijna alle vrouwen hun identiteit uit de kinderen. Daarom lijden die ook het meest als het met de kinderen slecht gaat. Daarom kleden die kinderen het leuke aan omdat het aardig op hen afspeelt. Daarom doen ze er alles aan dat ze op school goed voor de kinderen zorgen, want zijn mijn succesproductjes. Mijn oilily prinsesjes. Of mijn stoere jongen. Dat is klassiek. Vrouwen halen daar hun identiteit uit. En ook ik ben de vrouw van. De man wordt eigenlijk een beetje je messias, je redder. Daar ga ik op leunen. Diens naam neem je ook over. Meestal. En natuurlijk is er nu een heel feministische gang gaande. Maar mag ik het nou eens op identiteit uit? Ik ben helemaal niet weg van het feminisme. Maar voor de godsdienstige wereld zou het goed zijn als de vrouwen dat eens gaan ontdekken. Hoezeer ze vaak de man misbruiken voor hun verlangen naar dat waar God in doet. En als ik de tijd krijg, wordt het nog even iets intenser. Wat krijgt Adam te horen? En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw. Die wil ik eerst even zeggen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat dat God tegen Adam zegt, je hebt naar je vrouw geluisterd. En dat is niet een of andere knullige opmerking, mannen nooit naar je vrouw luisteren. Maar wat je God eigenlijk hoort zeggen, nou hadden wij een afspraak toch, Adam? Ik had de eerste keer met jou die afspraak over die boom toch? Nou heb ik jou dit prachtige geschenk gegeven. Een vrouw is heel goed, een huwelijk is iets goeds. Maar nou heb je van Eva iets belangrijker gemaakt dan ik. Nou heb je haar tot God gemaakt. En mij opzij geschoven. Het is pijnlijk, hè? Dit is ook iets waar ik graag over preek op huwelijksdagen. Dus vraag mij niet voor je huwelijk. Want ik verpruts je huwelijksdag. Want ik ga uitleggen dat je waarschijnlijk ja zegt tegen je allergrootste afgod. Want zo verlopen de meeste huwelijken. De romantische liefde, de aardse liefde is natuurlijk veel tastbaarder dan de liefde van God. En natuurlijk beleiden we met de mond wel dat het een geschenk van God is. Net als dan we met de kinderen doen. Hè? Als de kinderen geboren van God gekregen. Of van de Heer ontvangen. Ja, de theorie wel. Maar we claimen het direct voor onze eigen identiteit. Vooral als ze het verkeerde pad op gaan. Dan zijn papa en mama radeloos. Hoezo? Het is uw kind er niet? Het is toch van hem? Of heb je het opgevoed als een verlengstuk van jezelf? Hier zit je in zo'n essentieel punt van het evangelie. Adam krijgt te horen, je hebt naar je vrouw geluisterd. Zij is belangrijker geworden dan ik. Je mannelijke identiteit laat je nu door je vrouw bepalen en door de schepping. Want ik sta er nu niet meer in. En dus de schepping gaat zich ook tegen jou keren. Moet je me horen, luister op identiteitsniveau. Je hebt van de boom gegeten waarvan ik je gebood, u mag daarvan niet eten. En daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zul je daarvan eten, al de dagen van je leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. En je zult het gewas van het veld eten. In het zweet van je aangezicht zul je brood eten. Totdat je tot de aardbodem terugkeert. Omdat je daaruit genomen bent, want stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Adam krijgt te horen, jij gaat voortaan je mannelijke identiteit nu halen. Uit de schepping, uit je kostwinnerschap. En je vrouw gaat dat versterken, want die gaat zich afhankelijk van je maken. Jij moet over haar heersen, want zij maakt zich afhankelijk van je. En jij moet nu voortaan je mannelijke identiteit uit je prestaties halen. Nou, dat is klassiek nog steeds. Vrouwen lijden het meest aan de relaties en mannen aan de prestaties. Ook in christelijke kring. Mannen zijn doeners. En vrouwen zitten vooral in de relatie. En hier is het misgegaan. En zo vullen we onze geest, onze identiteitsbehoeften heel vaak uit aardse dingen. in plaats van God. En hier zie je in dat Jezus daarin het buitengewoon scherpe woorden spreekt. Gezien de tijd maak ik even een hele sprong. Jezus legt dit, hè? Jezus is natuurlijk gekomen om die zondeval te keren. Bij de zondeval werd deze verlosser al beloofd. Ik zal vijandschap zetten, zegt God. Nu jullie het verprutst hebben, zal ik het oplossen. En dan komt het weer, God kan niet anders dan het vanuit zichzelf oplossen. Hij verwacht het van ons ook helemaal niet. Jij kan de zondeval voor geen millimeter keren, dat moest God zelf doen. Wij hebben hem letterlijk ontgoddelijkt. En hij moet er weer voor kiezen om die verbinding tot stand te brengen. Nou, dat doet hij op een briljante manier, met kerst. God wordt notabene mens. Jongens, hier kan ik een hele avond over praten hoe krankzinnig dit is. Besef je hoe bizar kerst is? God die boven tijd, materie en ruimte zit, laat zich daar binnenin geboren worden. Hij legt zijn goddelijke almacht af en wordt mens. En het is de eerste en de enige mens die volledig met Vader verbonden bleef. En hij werd net zo zwaar, nog zwaarder beproefd als Adam en Eva. In de verzoekingen in de woestijn komt diezelfde Satan. Maar Jezus refereert voortdurend aan, nee, hij gaat erover. Niet ik. Jezus eet nooit van de verboden vrucht. Hij blijft verbonden met Vader. En dan roept hij ons op om relationeel, nu komt de restauratie, doe kort even. Om relationeel weer verbonden te zijn met hem. En wat betekent dat? Dat jouw aardse relaties lager moeten staan. En ik lees de meest indringende even, die vaak ook het sterkste in je leven zijn, zeker als je nog jong bent, Matteüs 10. Dus zoek hem even op voor de beamer, heb je hem al? Matteüs 10, vers 34 tot 37, juist die. Matteüs 10, vers 34 tot 37, daar staat dit. Moet je horen, dit is de vredevorst, hè? Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom tweedracht brengen. In de andere vertaling staat, ik kom een wicht drijven. Dat doe je om dingen te splijten die aan elkaar zitten. Ik kom tweedracht brengen tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Lieve mensen, dat zijn de meest diepe identiteitsrelaties die je op aarde kan hebben. En daar moet hij scheiding tussen brengen. Iemand zijn huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Je huisgenoten. Vijanden? Hoezo, hebben we ruzie? Nee, juist niet. Je houdt verschrikkelijk veel van elkaar. Meer van elkaar dan van hem. Hoor maar, wie vader of moeder lief heeft boven mij. Wie zijn identiteit meer uit zijn vader en moeder haalt dan uit God, is mij niet waard. Wie zijn zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En alle plekken waar Jezus zijn navolgers, zijn toehoorders oproept om hem na te volgen, noemt hij die hele serie die je achter moet laten in je identiteit en hem volgen. Vader, moeder, huizen, akkers, kinderen. En verbind je nou aan mij. En als hij dat doet, zei hij ook over de rijke jongeling, als hij alles kon loslaten en hem had gevolgd, had hij het in 100-voud teruggekregen. Dus ik sluit af met, mocht je nu denken, ja maar Ari, mag je dan niet meer van elkaar houden? Ik ga een klein geheimtje vertellen. Als hij voor jouw identiteit op nummer 1 komt te staan, dan pas ga je van elkaar houden. Als hij niet op nummer 1 staat, dan noemen we dat wel liefde, maar dat is altijd voorwaardelijk. Dan moet jij mij gelukkig maken. Ik hou van jou zolang jij ook van mij houdt. Maar als hij op nummer 1 staat, dan ben je zelfs in staat om zijn liefde te ontvangen en onvoorwaardelijk van die ander te houden, die misschien wel nooit meer kan bieden wat jij nodig had. Dat haal je nu bij hem. Zo zijn relaties bedoeld. Dan lijk je op je vader. Dan lijk je op de Heer Jezus. Die komen met onvoorwaardelijke liefde naar jou toe. Zodat jij je weer aan hem verbindt. Dat is de restauratie. En dan word je vrij hier. Vrij ook om lief te hebben. Tot straks.
Dank, Arie, voor je scherpe boodschap. Er is een hoop wat mij is bijgebleven. En twee van die dingen zijn onder meer deze one-liners. Zonde is geen gedragsprobleem, maar een geestelijk probleem. Ja, dat was tot mijn schaamte toch wel ook voor mij een eye-opener. Een andere opmerking is deze. Vrouwen lijden aan een relatieprobleem en mannen aan een prestatieprobleem. En ja, daar herkende ik helaas ook meer van dan me lief is. En misschien vraag jij je wel af, ja, er zijn een hoop problemen zijn mij aangepraat. Misschien voel je wel zo, maar hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe kan ik daar nou een stap verder in komen? En hoe kan ik daar nou op een goede Bijbelse manier anders mee omgaan dan hoe ik nu doe? Nou, als dat je vraag is, of misschien heb je wel een hele andere vraag, wil ik je echt aanmoedigen om die vragen te stellen. Dat kun je straks gewoon live doen. Dan is er een microfoon en dan mag je alles vragen wat je wil. En je kan het ook digitaal doen. Via steljevraag.ek kun je gewoon anoniem de vraag stellen die in jouw hart leeft. Dus doe dat vooral. Zoals ik al heb gezegd, kun je via steljevraag.ek ook liederen opgeven. Voor aan het einde van de avond. Maak daar ook gebruik van. En misschien is er ook wel iemand hier die zegt van het heeft me echt geraakt en ik zou het heel fijn vinden om gewoon even onder vier ogen met iemand hierover door te praten. Iemand die gewoon naar me luistert, voor me wil bidden. Dan zijn er mensen van het luisterend oor. Die kun je herkennen aan een badge of een keycord, daar staat dat op. En die willen er voor jou zijn. Dus voelt dat op dit moment goed, maak ook daar dan gebruik van. Bij Jij daar in Ede hebben we geen pauze. Dus we gaan straks een drietal liederen zingen en daarna gaan we meteen verder. Als je even naar het toilet moet of iets dergelijks, doe dat tijdens die liederen en zorg dat je daarna weer hier aanschuift. Nou, is er nog één mededeling en die gaat Joop doen. Dus ik wil je vragen om naar voren te komen. En als hij zijn mededeling gedaan heeft, dan gaan we met elkaar een drietal prachtige liederen zingen.
Goedenavond. Is mij gevraagd of ik iets wilde vragen. Ik vond de uiteenzetting. Vroeger zei ze altijd, hoe vond je de preek? Maar ik vond het zo'n ouderwets woord. Hoe vonden jullie de uiteenzetting? Steek je hand eens op. Wie begrijpt het, wie begrijpt het niet? Nou, niemand. Dus we gaan nog een uur door. Ja? Dat is helemaal geen punt, hè, voor hetzelfde geld. Tenminste, als de collector goed genoeg ophaalt. Ja, want we hebben geen zitplaatsengeld, hè. Dat is ouderwets, dus ik verwacht. Ik heb eens een ding, jullie kunnen ook betalen met een bank of met telefoon. En boven de 5 euro, ja, misschien gek gezegd, dan klikt hij er zo doorheen. Dus onder de 5, dan gaat het iets moeilijker. En anders geef je gewoon handgeld. Maakt ook niet uit. Dus we wachten erop en we gaan eerst zingen en dan komt de emmer rond. Ja, dank u wel. Thank you.
Who am I that the bright morning star choose to light the way for my ever wandering heart? And not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading in a day of God's tomorrow, a wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am.
Thank you.
Fijn dat jullie er allemaal weer of nog zijn. Jullie hebben een heleboel vragen gesteld, dus ik ga Arie ook meteen, die veegt het zweet nu al van zijn voorhoofd. Ik ga je meteen uitnodigen om naar voren te komen. Ik hoop dat het lukt om een klein beetje compact te antwoorden. Dan kunnen we zoveel mogelijk mensen blij maken met een antwoord. Als het goed is, is er ook een microfoon in de house. Volgens mij, ja, die is er. Dus laat ik eerst eens vragen, voor ik met alle digitale vragen begin. Is er iemand die met de microfoon een vraag zou willen stellen of gewoon zou willen reageren op wat je gehoord hebt? Nee? Dan ga ik met de eerste vraag van steljevraag.nk beginnen. En dat is deze. Hij komt ook op het scherm. U zegt dat je mag kiezen om tot God te gaan en dat God je er vrij in laat. Maar als we Romeinen 3 lezen, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Hoe kan het dan van de mens afhangen? Als God ons niet bekeert, gaan we verloren. En hoe zou het ooit goed moeten komen als het van ons afhangt? Dat is toch het geloof, niet ik, maar hij.
Ja, mooie vraag. En een buitengewoon bekende vraag, met name vanuit jullie hoek. Wie doet het nou eigenlijk? Moet ik wat doen? Doe God het? Ben ik volledig passief? Doet God het alleen maar helemaal zelf? Als het een beetje meezit, hebben sommigen van jullie misschien ook ooit nog wel eens onder het gehoor van Henk Binnendijk gezeten of wat van hem gelezen. Het is een man die ook geestelijk gezien veel voor mij betekend heeft en nog wel, zeker zijn laatste boek ook. En wat ik vooral in Henk Binnendijk altijd zo enorm waardeerde was dat die man altijd briljante metafoors had. En met name ook rondom deze stelling. En opnieuw, hè, vanuit jullie achtergrond, zo mag ik het denk ik wel zeggen. Ik heb ook al moeder die uit die achtergrond komt. Is dit een heel bekend dilemma. En ik proef in de vraag ook altijd of in dit dilemma, hè, kijk nou uit voor arrogantie. Denk maar niet dat het aan jou ligt. En Henk Binnendijk gebruikte heel vaak de metafoor die ooit jaren geleden ontstond toen die mijnwerkers volgens mij in Chili vastzaten. Ik dacht Chili, in Zuid-Amerika in ieder geval. Die hebben, weet ik hoe lang, onder de grond gezeten, vast, in de mijn. En toen is er een enorme reddingsoperatie geweest. Van bovenaf, dag en nacht werd er gewerkt. Het heeft ook miljoenen gekost volgens mij. Er moest heel secuur geboord worden, er ging weken overheen. Maar mensen hebben daar kapitalen, de overheid, maar ook de werkers. Iedereen heeft zich in het zweet gewerkt om op tijd daar te komen. Want die mannen zaten allemaal compleet vast. Op eigen kracht hadden ze zich nooit kunnen redden. Ze zaten ook in het stikdonker. Dus om je ooit bij het licht te krijgen, moesten de hulp, de redding van bovenaf komen. En zo werd er een schacht geboord, honderden meters diep volgens mij, waar dan zo'n reddingscapsule doorheen gaat. Een eenmanscapsuletje. Dan moest je dan beneden instappen en dan werd je naar boven gehaald. Zeer ingenieus. Opnieuw, het heeft verschrikkelijk veel gekost, maar het was het waard. Want er waren mensenlevens in het geding. En dus werden ze allemaal stuk voor stuk naar boven gehaald. Maar ja, wie heeft dat nou gedaan? Was nou uitsluitend van bovenaf? Ja, je kan zo'n schacht wel boren, je kan zo'n capsule wel naar beneden brengen. Maar als je niet instapt, ja, kom je niet boven. Kortom, van twee kanten is er wel activiteit nodig. Ik vind het een schitterende metafoor. Maar je hebt echt niet begrepen wat je redding gekost heeft als jij die capsule instapt. En je wordt naar boven gebracht en je gaat vol trots en arrogantie zeggen, kijk, ik is ingestapt zijn. Ik heb mezelf verlost. Ik heb mezelf gered. Nou, zo is het exact hetzelfde met God. Hij haalt alles uit de kast. Nee, hij heeft alles uit de kast gehaald om jou te redden. Dat heet genade. Daar heeft Jezus diep voor gebloed. Let op. Niet voor de verkeerde dingen die je gedaan hebt, maar voor de relatie die je verbroken hebt. Dat is pas echt zonde. Je hebt God onteerd. Je hebt hem van zijn troon gestoten. Je bent je eigen God geweest. Ik ben het met Romeinen 3 volledig eens. Van nature zijn wij volstrekt machteloos. Daarom kwam het van boven. Maar nu komt het. Die genade wordt aangereikt aan alle mensen. Paulus schrijft aan Titus, de genade van de Heer Jezus is verschenen tot redding van alle mensen. Maar nou is de vraag, ik moet hem even afmaken, Mart. Wil jij wel? Wil je het wel ontvangen? Of ga je zitten wachten? Het is verschrikkelijk arrogant om te zeggen, ik heb mezelf verlost, kijk, ik is geloven. Maar weet je wel dat het net zo arrogant is om te zeggen, ja, ik ben het niet waard. Ik weet het niet hoor. Oh ja, weet je het beter dan God? Dat is ook ego. Ik ga weer even terug naar die gelijkenis van die twee verloren zonen. Die jongste laat zich maar wat graag omhelzen door de genade. Die oudste, die is woedend, die wil niet binnengaan. Die wil niet met genade binnengehaald worden. Iedereen die door de genade geraakt wordt, laat het wel uit zijn hoofd. En als dit nog steeds een vraag voor je is, dan mag je in ieder geval van me aannemen. En sorry dat ik weer wat scherp ben. Dan ben je blijkbaar nog niet door genade geraakt. Want iedereen die door genade van God geraakt is, die zal alle, maar dan ook echt alle eer aan God geven. Maar iedereen die nog steeds twijfelt, ja, is het wel voor mij? Die moet zich afvragen, weet je het beter dan God dan? Dankjewel.
Iemand die daarop door zou willen vragen? Ik denk dat deze vraag er ook wel mee te maken heeft. Een van jullie vraagt, als je God moet aannemen en dus niet jezelf mag rechtvaardigen voor hem, Hoe kan je hem dan aannemen? Als je het wel wilt, maar je voelt nooit iets gebeuren. Hoe kan ik hier verder, of beter gezegd, hoe kan ik God ruimte geven om te laten werken in mij?
Ontvangen. Geloven. Je laten overtuigen door de waarheid van Gods genade. Onder de indruk zijn, nu, ik laat heel actueel, van het kerstverhaal. Ik lees even het kerstverhaal uit Johannes 1, dat is een vrij cryptische. Dat begint met het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, hier komt het. Johannes 1 vers 9, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij, dat is de Heer Jezus, was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. De wereld kent hem niet. Jezus kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Schrijnend, hè? Dat de mensen die het meest erover weten en hem eigenlijk verwachten, hem niet eens herkennen. Er wordt nog steeds blijven gewacht. Meestal hebben we bij God toch een ander beeld dan wij, dan die echt is. Wij verwachten blijkbaar iemand anders. Maar nou komt het, maar alle die hem hebben aangenomen, alle die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Macht, hè? Weet je dat als je kind van God bent, dat je machtig bent? Nee, niet macht zoals wij dat kennen. Maar dan heb je de macht om vrij te zijn. Vrij van alle aardse krachten. Dat is een macht. Kinderen van God zijn in essentie vrij. Die hoeven niet meer mee te doen. Die kun je ook niet meer bedreigen. Die hebben hun zekerheid namelijk in de hemel. Die hebben hun rechten veilig in de hemel. Dat is een machtige positie. Hoe krijg je die machtige positie? Door aan te nemen wat Jezus kwam doen. Door hem te geloven. Door het te vertrouwen. Door het niet beter te weten. Dat is het enige. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Het gaat helemaal niet over rechtvaardigheid. Hij is de rechtvaardige. Hij biedt het je aan. Mag hij degene zijn die het voor jou opgelost heeft. Uit liefde voor jou. Durf je zijn liefde te ontvangen. Durf je te geloven dat God jou buitengewoon waardig vindt. Dat hij je Abba wil zijn. Zoals we net zongen. Ja, sorry dat ik het zeg. Dat is alles. Dat is een geestelijke beslissing waardoor je je geest laat voeden. Ik ga erop staan, want Jezus zegt het. Niet omdat ik goed ben, of omdat ik beter ben dan de rest. Of omdat ik zo heilig ben. Nee, nee, nee. Dat is volstrekt niet aan de orde meer bij God. Kijk maar naar die gelijkenis van die twee verloren zonen. Die ene die was zondaar ten top. Die wordt met alles binnengehaald. Vader holt op hem af. Die tweede, moreel zuiverder dan die oudste, kun je niet hebben. Die mag ook binnenkomen, maar die wil zelf niet. Want als het zo moet... Ja, lieve mensen, wat houd je tegen? Wat houd je tegen? Waar twijfel je nog aan? Aan hem? Moet je eigen geloof jou redden? Of ga je hem eindelijk geloven? Hem, de kracht komt bij hem vandaan. Net als degene die zei, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof alsjeblieft te hulp. Wat de gelovige. Dat is alles. Maar blijkbaar is dat te eenvoudig, toch? Wij maken het liever moeilijker. Want dan begrijpen we het misschien. Dan kunnen we het een beetje berekenen of voelen of meten. Jongens, het is echt niet te begrijpen. Het is krankzinnig, de genade van God. Maar hij is er voor jou. Durf je het aan? Dank je.
Een vraag van een van jullie. Jarenlang heb ik niet uitgesproken, maar stilzwijgend meegekregen. Ik hou van je, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Resultaat, dienend zijn naar anderen lukt wel, maar liefde durven ontvangen... Geloven dat het echt gemeend is, is bijna onmogelijk geworden. God is mijn vader, maar hem kennen is daardoor ook lastig. Terwijl ik vast geloof dat hij van mij houdt. Hoe herstel ik op beide niveaus?
Ja, ja, een zeer herkenbare vraag. Met name ook uit mijn counselingspraktijk. Waar je kan gerust zeggen, dat wat je als kind aan ervaringen opbouwt... met name met je vader en je moeder, want die zijn voor jou als kind... de enige en hoogste autoriteit. De ervaring die je daarin opdoet als het gaat over liefde en voorwaarden. Wat heb jij moeten doen om door je ouders geliefd te zijn? Om door je ouders erkenning te krijgen? Om door je ouders trots gevonden te worden? Dat is buitengewoon bepalend voor je godsbeeld. Je zou kunnen zeggen als kind ben je totaal afhankelijk van je ouders. Voor kinderen zijn ouders hun god. Kun ik niks aan doen. Kinderen hechten zich van nature aan papa en mama. Alles wat papa en mama zeggen is voor kinderen waar. Als kind kun je daar niet eens bij bedenken dat het anders is. Jij kan als vader en moeder kan je alles in je kind gieten aan geloof. Als je zegt dat de Heer Jezus bestaat, geloven de kinderen. Als je zegt dat Sinterklaas bestaat, geloven ze het net zo hard. Als jij je kinderen misbruikt en je zegt dat het hun eigen schuld is, dan geloven ze het. Kind twijfelt niet aan wat papa zegt of mama zegt. Pas als je volwassen wordt, krijg je de capaciteit om daar iets anders van te vinden. Maar als de ouders dat er al in gepompt hebben, waanzinnig moeilijk om dat te veranderen. Nou, dat is een beetje mijn dagelijks leven. En dan doe ik dat niet op deze manier, met preken en bijbelteksten. Maar dan wil ik juist in de ervaring laten ervaren wat onvoorwaardelijke vaderliefde eigenlijk is. Want het is er door de ervaring ingekomen, dat scheve beeld. En ik probeer het er met nieuwe ervaringen een beetje, en dat duurt soms heel lang, jaren met iemand optrekken. En te laten ervaren in de contacten die ik dan met ze heb, hoe het is om onvoorwaardelijk geliefd te zijn. om gewoon boos te kunnen worden op mij en niet afgewezen. Om eerlijk te kunnen zijn over al je schaduwkanten en merken dat je niet veroordeeld wordt, maar dat er zelfs liefde is, respect en als het nodig is, hulp. Daar is de christelijke gemeenschap ook voor bedoeld. Dat we iets van God de Vader representeren. Niet door zelf God te zijn, maar omdat je je met hem identificeert. He, Jezus zegt dat in de bergrede. Word net zo barmhartig als je vader barmhartig is. Nou, als je dat in je leven mag overkomen met de voorgeschiedenis van deze vragenstelsel, dan heb je grote kans dat er langzaam iets begint te groeien van wie God is. En dan kan ik er, ook voor mijn eigen kinderen, als vader tussenuit. Kijk eens, dat is je echte vader. Dus ik snap de moeite. En ik gun je dat je ervaringen mag opdoen, waarin je ook echt gaat ervaren, fysiek, wat het is om onvoorwaardelijk geliefd te zijn.
En hoe kan je dat dan ervaren als die mensen er blijkbaar niet om je heen zijn?
Dan wordt het moeilijk. Ja, daar ben ik echt eerlijk in. Dan wordt het moeilijk. En daarom, mensen blijven tot op hoge leeftijd vaak tobben. Met het feit dat ze die liefde niet kunnen ontvangen. Dus in hun hoofd geloven ze wel. De genade geloven ze theoretisch wel. Maar ja, theoretische genade bestaat eigenlijk niet. Hè, theoretische liefde is ook niks. Je moet het ook leren ervaren. Tenminste, het zou mooi zijn als je het hier nog ervaart. Maar sommigen moeten er eerst voor sterven. En dan gaan ze het ervaren. Want daar ga je hem ontmoeten hoor. Dat is pas het echte ultieme moment hè. Dat is natuurlijk weer geen vraag, maar misschien wel. Hè, echt kiezen voor God kan je hier niet eens joh. Mis je dat? Of heb je ook zo'n beeld dat het voor de dood allemaal geregeld moet zijn? Dat ga je echt niet lukken. Hoeft ook niet. Het enige waar je hier je leven aan kan geven is het beeld wat je nu van God hebt. Maar ik heb nu al nieuws voor je. Dat valt schromelijk tekort. Straks ontmoet je hem echt. De apostel Johannes, de discipel, die heeft 3 jaar lang aan de boezem van de Heer Jezus gelegen. Dat weet je. Hè? Een van de meest intieme vrienden van de Heer Jezus. Petrus, Jacobus en Johannes. Nou, Johannes, die het evangelie schreef en de eerste brieven, of de brieven van Johannes, die was zo onder de indruk van de Heer. Die kende de Heer Jezus, hij heeft hem getast, gevoeld. Zo begint de eerste brief van Johannes. Die Johannes krijgt op Patmos dat visioen wat wij kennen van openbaringen. Hij begint openbaringen met dat hij in het visioen Jezus ziet en hij valt dood op de grond. Zo had hij Jezus nog nooit gekend. Je denkt dus zeker niet dat ik enig begrip heb wie Jezus is. Ja, ik doe het met wat ik heb en daar ben ik bijzonder blij mee. Daar geef ik mijn leven voor. Tot op zekere hoogte, want bij mij is er ook nog groei mogelijk. Maar ik heb niet de illusie dat ik straks dat ga ontmoeten waar ik nu een beeld bij heb, hoor. Ik word overdonderd. Ik denk zelfs dat als ik hem straks ontmoet, dat mijn eerste stelling of vraag zou zijn: nou, ik dit zie, mag ik het alsjeblieft nog een keer overdoen? Had ik dit geweten, wat had ik vrij kunnen zijn? Hoe heb ik kunnen twijfelen? Hoe heb ik me aan afgodjes kunnen geven? Fantastisch, en dan zal hij waarschijnlijk liefdevol zeggen, ja, Arie, ja, het had echt gekund. Maar ja, moeilijk hè, om dat te vertrouwen. Maar ik heb echt alle macht, jongen. Ja, ik zie het, had ik dit maar geweten. Maar kom op joh, we gaan eerst eens een goed glas wijn drinken. En dat bedoel ik niet oneerbiedig. Jongens, we zijn op weg naar de echte ontmoeting. Maar doe het alsjeblieft hier met wat we via de Bijbel als getuigen verslagen. Maar wat je ook in je broers en zussen misschien aan gelooft, zie. Ga het vertrouwen. Maar de echte keus komt straks. Of jij je wil laten omhelzen.
Nog een vraag, dank voor deze eerlijke vraag. Als ik zo naar u luister, is het zo dat je als je niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, dat je dan geen waarde hebt? Ik ben 23 jaar, single en weet dat ik geen kinderen kan krijgen. En dit klinkt pijnlijk. Hoe moet ik dit zien?
Dat vind ik een buitengewoon pijnlijke vraag, want het eerste wat in mij opkomt is of ik heb het verkeerd verteld of ik ben niet goed begrepen. Wat ik verteld heb is dat mensen die wel trouwen, in dit geval is het een vrouw, denk ik, toch? Had ik het goed? Ja. Nou, het hoeft niet eens. Die is single en die weet dat die geen, dat ze, ik houd me even op ze, hè, blijf anoniem, geen kinderen kan krijgen. Mag ik het nu eens anders stellen? Die is niet waardeloos. Nee, juist niet. Dit wordt ook ongeknipt uitgezonden. Dus ik. En ik weet als geen ander hoe teer dit is. En als je nog midden in het lijden zit van dat je dit niet kan, dan kan je ook dit weer verkeerd begrijpen. Dus ik hoop zo dat ik dit goed mag duiden en uitleggen. En het is misschien bizar wat ik nu ga zeggen. Wat sta je dan juist voorgesorteerd? Meer misschien wel als iemand die dit lijden niet heeft, om je juist in je identiteit alleen maar aan hem te verbinden. Omdat de meeste mensen juist hun identiteit en hun waarde halen uit hun huwelijk en hun kinderen als afgoden. En als je dat dus niet gegeven is, dan sta je juist vele malen beter voorgesorteerd om God als enige bron van waarde te hebben. En zo is de schepping bedoeld, ook voor die moeder en die vader die wel kinderen hebben en getrouwd zijn. Maar die hebben die tastbare afgodjes. Dit is ook de reden waarom Paulus in 1 Korinthe 7 bijna, nou ja, idolatisch voor degene die single kan blijven. Om het leven juist veel dieper en intiemer met de Heer Jezus te hebben. Zo heb ik getracht dat net te zeggen. Dus als dit je niet gegeven, ben je juist niet van waarde. Je haalt in ieder geval je waarde niet meer daaruit. Tenzij, is ook heel teer wat ik nu zeg, als dit lijden je maar blijft aanklagen en je daardoor minder waardig voelt, dan heb je van het feit dat je geen kinderen kan krijgen en partner, heb je een afgod van gemaakt, maar dan negatief. Voelen jullie wat ik bedoel? Als dat je identiteit bepaalt, ik blijf kinderloos of ik ga niet trouwen, ik maak het nog wel eens met homoseksuelen mee, die zo worstelen met hun homoseksualiteit. En je seksuele geaardheid is natuurlijk voor het aardse bestaan een buitengewoon diepe identiteitsissue. Maar als dat je meer bepaalt, ik ben homoseksueel, dus ik mag dit niet of dat niet, afhankelijk van welke normen je daarin voor jezelf hebt. Als dat je identiteit bepaalt, je betekenis en je waarde, in plaats van ik ben boven alles kind van God, ja, dan is ook je seksuele geaardheid een afgod. Dus afgoden is het ook in negatieve zin, hè? Als jij je slachtoffer voelt in je identiteit om jou, omdat jouw bepaalde dingen niet gegeven zijn, is net zo goed een afgod. Want voor God maakt het geen fluit uit of je wel of niet getrouwd bent of je wel of geen kinderen hebt. Je bent zijn kind. Dat hoort je betekenis en zekerheid te zijn. En alles wat je nog meer bent, hoort daaronder te vallen.
De ene laatste vraag alweer, dat is deze. Dat is een beetje de vraag van hoe nu verder. Je moedigde een aantal keer aan om de Bijbel ook te lezen vanuit die identiteitsvraag.
Ja.
Iemand vraagt daarover hoe ik blijvend in de Bijbel kan lezen vanuit die identiteit van God. Welke hulpvraag zou ik hierbij kunnen gebruiken? Hoe kunnen we hier nu mee verder?
Nou, het is al heel wat. De allerbelangrijkste hulp die ik je gun, en die is mijzelf ook overkomen toen mij voor het eerst, en tot mijn schande en schaamte moet ik zeggen, ik was al 33, dus dat is nu 25 jaar geleden. Ik ben buitengewoon christelijk opgegroeid. Ik was er ook vol van. Ik was actief in de kerk. En ik geloofde erin. Ik geloofde in familierelaties. Ik geloofde in de kerk. En op beide fronten ontstond er een identiteitscrisis. Niet door mij, maar door omstandigheden in de kerk en in mijn familie. En in die identiteitscrisis ben ik ooit onder een preek terechtgekomen van Tim Keller in New York. En daar kreeg ik voor het eerst uitgelegd dat het evangelie en mijn leven gaat om je identiteitszoektocht. En vanaf dat moment is er een wereld voor me opengegaan. Die eerste dag liep ik als een zombie door Manhattan. En ik mocht nog een aantal jaren daar. Ik werkte voor een Amerikaans bedrijf, ben er veel geweest. Ik heb meters cassettebandjes meegenomen. En me gevoed vanuit die nieuwe visie. De Bijbel was voor mij volstrekt nieuw. En ik kende hem, van voor tot achter. En bij elke bladzijde die ik opensloeg, dacht ik, heeft dit er altijd gestaan? Dat is de allerbelangrijkste hulp. En dat is iets wat de Heilige Geest in je moet doen. En misschien mag vanavond daarbij een aanzetje geweest zijn. Die moet je de ogen openen waar het evangelie nou echt om gaat. Niet om gedrag. Maar om dieper dan dat. Om de echte essentie. En dan gaan ineens de evangelie en de Heer Jezus veel persoonlijker worden. Dan ga je ontdekken dat hij niet zomaar een klusje kwam doen om ons te verlossen. Dan ga je ontdekken dat hij het alleen maar uit liefde voor jou deed. En dat gaat je dan raken. In je identiteit. Voor mij, Heer. U bent mens geworden voor mij. Mij. Nou, dat. Nou, dan kun je zijn levensverhaal, de brieven, de gelijkenissen. Ja, dan elke tekst, en vanavond heb ik er een paar, die ga je op identiteitsniveau lezen. En dan groeit ook de intimiteit. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste hulp. En by the way, dan moet je niet meer de Bijbel lezen. Je wil niks liever, want het is een liefdesbrief geworden. Het gaat over je vader. Het gaat over jou. Het gaat over je grote broer, de Heer Jezus. Die mens werd voor jou. Je kan niet meer met droge ogen kerst vieren. Je zit te snikken op Goede Vrijdag. Niet vanuit je zondeschuld. Ik ellendig mens. Nee, Heer, voor mij. Zodat ik de macht heb om kind van God te zijn. Wat een vrijheid. Dat.
Wat zou daarin nou de beste hulpvraag zijn in het lezen van de Bijbel?
Ja, ik zou bijna willen zeggen, wat zegt dit stuk over mijn identiteit? Ja, ik kan er nog veel meer over zeggen, maar dat vind ik buitengewoon gevaarlijk. Want anders, maar ja, neem alleen al het leven van de Heer Jezus, de ontmoetingen die hij heeft. En dan jezelf daarin identificeren. Hè, de rijke jongeling. Toch even kort eentje noemen. Dat is een identiteitsverhaal. Die jongen heeft een hoge status, heeft veel geld en hij is van jongs af aan religieus. Hij doet niets fout. Maar hij heeft één vraag. Wat moet ik nou doen om dat koninkrijk binnen te komen, dat eeuwige leven? Nou, Jezus test hem even, hoe hij naar de wet kijkt. En zegt hij, ja, van jongs af aan hou ik me er al aan. Zegt Jezus, je mist nog maar één ding. Eén ding, jongens. Die jongen zat voortdurend op gedragsniveau zijn best te doen. Misschien wel net als jij, van jongs af aan geleerd. Hou je aan de wet, netjes naar de kerk. He, doe een duit in het zakje, Joop, of in de emmer. He, dat. Maar die jongen twijfelde, want hij zag Jezus en hoorde iets heel anders dan waar hij mee opgevoed was. En toen zei Jezus nog maar één ding. Ik denk dat die jongen dacht, oh gelukkig, maar één ding. Die was de hele dag druk met zijn status, zijn geld. En nou komt het. Dan zegt de Heer Jezus niet wat hij moet doen, maar de Heer Jezus legt altijd de vinger bij je identiteit, ook bij hem. En dus zegt hij tegen hem, verkoop alles wat je hebt. En eigenlijk zegt hij dus, kom los van je identiteit, jongen. Verkoop alles wat je hebt, geef het weg aan de armen, kom terug en volg mij. Nou, als je dit op identiteitsniveau leert lezen, dan hoor je hem dus zeggen, laat je identiteit voortaan alleen door mij bepalen. En die jongen gaat verdrietig weg. Waarom? Omdat zijn identiteit vol zit met zijn status, zijn geld en zijn religiositeit. En dan zeggen de discipelen, ja, maar wie kan dan behouden worden? Dan wordt de tekst op mijn kaart, Marauke. En dan zegt Jezus, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zijn we weer terug bij de eerste vraag. Ja, behoud komt bij God vandaan. En zei hij, als hij het gedaan had, had hij het in 100-voud teruggekregen. Waarom? Omdat zijn identiteit er dan niet meer aan vasthing. Fantastisch. fantastische tekst. Dus het gaat niet over, oh, mogen we geen geld hebben? Nee, je moet je identiteit er niet door laten bepalen. Nou, vul jij maar in waar nu jouw identiteit van afhangt. Misschien wel van jouw godsbeeld. Wat nog steeds niet genadig is. Wat nog steeds wettisch is. Misschien loop je wel met een identiteit rond van een negatief zelfbeeld. Ja, ik ben natuurlijk niks. Ik moet nog maar afwachten. Dat is afgoderij. Ik denk dat dat de beste hulp is.
We hebben nog één laatste vraag. We sluiten bij jij daar altijd af met de jij daar vraag.
Oei.
Die zul je ongetwijfeld al een aantal keer
gehoord dacht
hebben.
Ik.
Ja, de jij daar vraag is deze. Dat is, wie is de Heer Jezus voor jou? Zou je daar nog iets over willen delen met ons?
Ja, is dat nog nodig?
Kleine toevoeging.
Ja, nou, juist in deze week, ik heb het net al even verteld. Ik merk, misschien word ik ook wel een oude sentimentele dwaas, ik weet het ook niet. Ik merk met elk jaar dat ik vooral ook rond de periode van kerst zo letterlijk onder de indruk en ontdaan ben... dat God, dus de Heer Jezus, dat hij boven de schepping zoveel macht en luister en majesteit had. En dat hij dat om mij, maar ook om jullie hoor. Maar ik hou het even persoonlijk, want de vraag was aan mij gesteld. Om mij heeft hij dat allemaal afgelegd. En heeft zich helemaal ontledigd. En is als mens geworden. En de afgelopen keren dat ik erover sprak, gebruikte ik het voorbeeld naar kinderen toe. Stel dat je Playmobil poppetjes hebt, dan kun je alle menselijke situaties een beetje nabootsen. Een huis en een camper en een boot. En dat doe je net alsof het echte mensjes zijn. Ken je dat, de Playmobil? Misschien speel je er nog mee. En dan moet je je voorstellen dat jij bent de schepper van dat tafereeltje. Dat zijn plastic poppetjes. Jij bent een levend wezen. Je kan alle kanten uit. Die poppetjes niet. Die zijn afhankelijk van jou. Maar jij bent zo verknocht aan wat daar gebeurt. Je houdt zoveel van die poppetjes. Dat je jezelf tot een Playmobil poppetje maakt. Hilarisch, hè? Kan natuurlijk niet. Nou, dit voorbeeld haalt het nog niet. Echt niet. Bij de neergang die de Heer Jezus heeft moeten maken. Dit haalt het nog niet. En dat doet hij voor mij.